Iedereen hartelijk welkom op dit bezinningsuur voor het heiligavondmaal. Ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Ik zit even te kijken, ze hadden gezegd dat de butter misschien hier was, maar ik zie hem even niet zitten. Ja, kijk eens, hij zit als Saul achter de vaten. Bijzonder, mag ik toch wel even onderscheid maken. Hartelijk welkom, een bijzonder moment. Ik begreep voor de eerste keer, laten we met elkaar de heren prijzen, want ik had Psalm 146 vers 3 opgegeven, maar nu mogen we voor deze bijzondere gelegenheid toch ook wel vers 1 zingen. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel, heb rijke stof. Dat mogen we vanavond wel bijzingen, Psalm 146, het eerste en het derde vers. Zullen we met elkaar bidden? Barmhartige en genadige Heere, zo komen we tot u hier in de kerk en met alle die thuis met ons verbonden zijn. Dit bezinningsuur voor het heiligavondmaal komende zondag. En we mochten beginnen met u te prijzen en u te loven. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Heer, dat mag vanavond ook wel zo zijn. Een bijzonder moment wel voor onze broeder, dominee den Butter. Als hij hier vanavond weer voor het eerst in uw huis mag zijn. De plaats die hem lief is. En wat is te veel gebeurd. En nu mag hij hier met zijn vrouw weer bij zijn gemeente zijn. Dan worden we klein, Heer. Prijs de Heer met blijde galmen, ook als gemeente. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof, redenen te over om u groot te maken. Voor uw goedheid, uw ontferming, uw verhoring van de gebeden. Maar Heer, nog veel meer hebben wij vanavond reden om deze psalm te zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Rijke stof, want het gaat vanavond om het lam. Het heilige avondmaal, waarin hij centraal staat. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heren, als dat leeft in ons hart, dan gaan we het ook zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel, heb rijke stof. En Heren, ook als we dan zo uit mogen zien naar de komende zondag, geef dat er in ons hart een verlangen is om u te mogen ontmoeten in het tekenen van brood en wijn. U hebt ooit gezegd, Heer Jezus, ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te houden. Maar mag het dan als een echo ook in onze harten klinken. Heere, ik heb zeer begeerd om het avondmaal met u te mogen houden. Hij met mij en ik met hem. Heer, maar u weet ook in zo'n week van voorbereiding, daar zit de duivel ook niet stil. Die probeert om te hinderen, moedeloos te maken. Of zoveel zorgen, juist in de week van voorbereiding, dingen die ons bezighouden, ons dagelijkse leven misschien, en die ons zou kunnen hinderen om ons echt voor te bereiden. En daarom bidden wij u, wil u vanavond dat alles wegnemen. Na de drukte en de onrust van deze dag, de stilte, de rust van uw huis. En thuis, als we mee mogen luisteren, Heere, mag het goed zijn. Een woord van u voor ons hart. Een woord van onderwijzing, van leiding, van bemoediging, misschien ook wel bestraffing, aansporing. U weet wat wij nodig hebben. Wij bidden, geef ons uw zegen en wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit de Hebreeënbrief, 12e hoofdstuk. Hebreeën 12, van vers 18 tot het einde. Hebreeën 12. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Daar schrijft de apostel aan die christenen daarin, aan wie hij deze Hebreeënbrief schrijft. Want u bent niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer en tot het geklank van de bazuin en de stem van de woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Hij heeft het daarover het volk Israël bij de Sinaï, toen de wet daar zo tot hen kwam. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei, ik ben gans bevreesd en bevend. Maar gij, schrijft hij tot die christenen, maar jullie zijn gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden van engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten van de volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want in deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van die afkeren die van de hemel is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering van de bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij behagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Tot zover. Ik wil in dit bezinningsuur met u een moment stilstaan bij het 24e vers, het middelste gedeelte, vers 24. Daar schrijft hij in het midden over het bloed der besprenging. En wat dat ons te zeggen heeft, het bloed der besprenging. Het is heel verleidelijk om ook dat volgende erbij te nemen, dat betere dingen spreekt dan Abel, maar dan wordt het veel te lang. Ik zou zeggen, gaat u daar volgende deze week thuis mee verder. Het vervolg van vers 24, dat het bloed betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar vanavond willen we alleen maar stilstaan, daar zit meer dan genoeg in, wat dat is, het bloed der besprenging, waartoe ze gekomen waren. Wij willen eerst nog een keer met elkaar zingen van Psalm 57. Psalm 57 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Psalm 57, het eerste vers. U weet waarschijnlijk allemaal wel dat de Hebreeënbrief een brief is waarin uitgebreid geschreven wordt over de oudtestamentische eredienst, de tempeldienst. Over de offers die daar gebracht werden en de hoge priester die daar in die tempel ook bezig was. En wat gebeurt er dan in die Hebreeënbrief? Dan gaat die schrijver steeds een vergelijking maken met Christus, die grote hoge priester. En met dat grote offer wat hij heeft gebracht. Steeds gaat hij heen en weer van die oudtestamentische eredienst, allerlei elementen, en dan zit hij daar tegenover Christus en wat hij gedaan heeft. Steeds een vergelijking. En dat doen wij ook wel eens. Als hij iets wil duidelijk maken, kan het soms wel eens helpen als hij het met iets gaat vergelijken. Dat kan wel zo gebeuren. Dan wordt het soms opeens een stuk helderder als je iets zegt. En je gaat het met iets vergelijken, dan kan dat veel beter binnenkomen. Nou, hier ook, hij gaat het vergelijken. Wat in het Oude Testament er allemaal is. En hoe dat in Christus allemaal zijn vervulling gevonden heeft. Een paar van die vergelijkingen. Hij zegt in die Hebreeënbrief bijvoorbeeld, die oud-testamentische priesters. Ja, dat waren tijdelijke priesters, want ze stierven. Hun werk viel een keer stil. En hun offers die ze brachten, ja, uiteindelijk konden die offers niet voldoen. Hè. Daarom moesten er steeds weer offers gebracht worden, want het was nooit genoeg. Het was geen volmaakt offer. Maar Christus is geen tijdelijke priester wiens werk op een gegeven moment stilvalt. Hij is hoge priester tot in alle eeuwigheid. En dat offer wat hij gebracht heeft, eenmaal en voorgoed, het is volbracht. In Christus is alles volmaakt tot zijn vervulling gekomen. En over één zo'n onderdeel, hè, steeds is dat heen en weer dat vergelijken. Nou, één zo'n onderdeel van vergelijking kom je hier ook tegen vers 24. De zin begint eigenlijk al iets eerder in vers 22. Daar begint het eigenlijk. Vers 22, als u meekijkt in uw Bijbel, in vers 22, daar schrijft hij aan die christenen daar. Maar jullie zijn gekomen tot, nou, en dan gaat hij een hele rij dingen opnoemen, waar zij allemaal toe gekomen zijn, wat zij allemaal hebben ontvangen en ervaren. Een heel rijtje dingen waar zij allemaal toe gekomen zijn. En dan loopt dat door tot vers 24. Dat hoort er ook bij. Daar zijn ze ook toegekomen en gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging. Wat betekent dat? Nou, we weten natuurlijk allemaal, in het Oude Testament werden er heel veel offers gebracht. Er werd zo'n dier geslacht, de keel doorgesneden en er werd in zo'n schaal werd dat bloed opgevangen. En op grote verzondag, dan ging die hoge priester met dat bloed in die schaal binnen in het heilige der heiligen. En dan sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel. Het bloed der besprenging. Dan druppelde hij als het ware uit die schaal bloed op dat verzoendeksel. Wat was nou de betekenis daarvan? Welke symboliek? Dat hij bloed nam uit die schaal, bloed van het lam en dat sprenkelde. Nou, je zou kunnen zeggen, dat woord gebruiken wij ook vaak, dat heeft te maken met de toepassing van dat bloed. Dat bloed moest niet in die schaal blijven, waarin het opgevangen was. Nee, dat bloed moest juist uit die schaal, het moest uitgedeeld worden door de besprenging. Wilde je delen in de verzoening, dan moest je ook iets van dat bloed op je gesprenkeld zijn. Als het in die schaal bleef en niet aan mij toegediend was, om het zo maar te zeggen, ja, dan miste ik nog die verzoening. Nou, dan begrijpt u al voornamelijk al de toepassing natuurlijk, hè? Het verzoenend bloed van Christus. Toegepast, zo zeggen wij dat toch, thuisgebracht aan onze harten. Het is niet genoeg dat ik weet dat er verzoening is. Niet genoeg dat ik weet dat er genade is. Het is niet genoeg dat ik weet het is voor mij, maar natuurlijk dat ik ook mag zeggen het is van mij. Het is mij geschonken, het is mij deel geworden. En daarom hier in vers 24 het bloed der besprenging. Dat bloed, dat, laat ik zo maar een paar dingen noemen, dat tot zondaren van vrede spreekt. Omdat Christus de toren heeft gedragen. De straf betaald. Met dat bloed heeft hij de hitte van Gods toren geblust. Dat bloed spreekt van vrede. En door dat bloed is er dus ook weer omgang met God nou mogelijk. Gemeenschap met God. Liefdesomgang. Liefdesgemeenschap. Niet meer een God van toren tegenover mij, maar vrede en gunst. In de tweede plaats spreekt dat bloed niet alleen van vrede, maar ook van reiniging. U kent die bekende tekst. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Dat is ook een aspect. Reinigt van alle zonde. Neemt alle vloek en alle smet weg. En in derde plaats, dat bloed bekrachtigt en bevestigt ook Gods verbond en Gods belofte. Hoe schrijft de apostel het ook weer? Want zoveel de beloften zijn, die zijn in Christus Jezus. Vanwege dat bloed zijn ze ja en amen. Omdat hij het heeft volbracht. Daarom is dat verbond vast en zeker en zijn ook die beloften krachtig en levend. Waarom kan ik zo zeker zijn van Gods verbond? En waarom mag ik zo vast vertrouwen op Gods belofte? Omdat ze gedekt worden door zijn bloed. Er is betaald. Er is voldaan. Er is geen belemmering meer of verhindering waarom de Heere mij niet genadig zou zijn. Het is volbracht. Dat bloed waar hier vers 24 van gesproken wordt. Het bloed der besprenging. In de Dordtse leerregel staat het zo prachtig. Dat bloed van een oneindige kracht. En een oneindige waardij. Wat een kracht. Als dat zelfs dat zondershart van mij kan reinigen, dan moet dat bloed wel zo'n kracht hebben. En wat een waarde moet dat bloed hebben. Als dat de zonde van de wereld ook kan voldoen. Wat een waardij in dat bloed. Dat bloed, wat is er allemaal niet in te vinden? Ik heb nu een paar dingen genoemd. Ik zou nog een paar dingen kunnen noemen. Vergeving. Daarom, omdat er in dat bloed vergeving is, mag een schuldige die niet voor God kan bestaan, toch hoop en moed en vertrouwen hebben. Want in dat bloed is vergeving voor een schuldige. Psalm 130. Hij zegt er heel eerlijk: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Hij wil zeggen: Heere, als u met mij doet nadat ik verdiend heb, week van voorbereiding, ook dit element. Hoe begint het formulier ook weer? In ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat is Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, als u met mij doet nadat ik verdiend heb, wie zal dan bestaan? Ja, dan is het verloren. Maar dan dat machtige wonder. Maar bij u is vergeving. Het bloed spreekt van vergeving. Nog meer. Dat bloed, daarin is niet alleen vergeving, maar in dat bloed is ook leven. Eeuwig leven. En daarom mag een dode zondaar hoop hebben. Want in dat bloed is leven en kracht om mijn dode hart levend te maken. En mijn dodige hart, want ook een kind van God kan het weer zo ervaren dat het weer zo dood is. Maar in dat bloed zit ook een levendmakende kracht. Ik hoorde het net voor de samenkomst het orgel spelen. Vaste rots van mijn behoud. En dan gaat het zo, hè? Waar het bloed, daar heb je het weer. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. In het bloed is niet alleen vergeving, in het bloed is ook leven, een bron van leven. Nog meer, in dat bloed is niet alleen vergeving, leven, maar ook verlossing. Voor een gebonden zondeslaaf. Want wat kunnen we gebonden zijn, hè? Wat is de zonde een macht waar wij onmogelijk uitkomen? En wat kan ongeloof ons in de greep hebben waar we ons onmogelijk uit kunnen verlossen? Maar in dat bloed is ook een verlossende, bevrijdende kracht. Om verlost te worden van alle heerschappij van de duivel. Paulus schrijft het, Kolossenzen 1 vers 14. over Christus. En wie wij de verlossing, daar heb je hem. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Het bloed spreekt van vergeving, van leven, van verlossing. In het vierde jaar stopt maar, genade. Daarin is een volheid van genade voor iemand die het aan alle kanten aan genade ontbreekt. En dat is de taal van het heilige avondmaal. Aanstaande zondag. In die tekenen van brood en wijn. Wat is er allemaal niet in te vinden? Vergeving. Leven. Verlossing. Genade. Als je nou aanstaande zondag zo weer aan de tafel mag zitten. Om je als het ware met zulke ogen en met zulke gedachten naar die tekenen kijken. Dit is het teken van vergeving. Een teken van leven. Van verlossing. Van genade. Maar om daarin te delen, dat het je persoonlijk wordt, moet je wel komen. Dat is het volgende. Moet je wel komen. Want wie niet aan deze tafel komt, nou, die krijgt niks. Zo eenvoudig, maar aangrijpend is het wel. Om in al die rijkdom, ik heb er net maar iets van aangestipt, maar om in al die rijkdom te mogen delen, moet je wel komen. Zo staat hier ook, hè, vers 22 en vers 24, want u bent gekomen. Het staat er heel nadrukkelijk. Komen. Eigenlijk is dat hetzelfde als geloven. Wij hoeven niet meer letterlijk te komen naar die berg of naar de berg Sion of waar dan ook heen. Wij hoeven niet letterlijk te komen naar Golgotha, daar vinden we ook niks meer. Maar wel komen tot hem. Dus komen is geloven. En geloven is komen. Je mag het als het ware inwisselen, het is één en hetzelfde. Komen is geloven en geloven is komen. Om in dat bloed der besprenging te delen, moeten wij, mogen wij tot Christus komen. Hoe staat het er in vers 24? Tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Hij zegt, want jullie broeders, aan wie ik deze Hebreeënbrief schrijf, want jullie zijn toch gekomen. Lieve mensen vanavond, en die thuis met ons meeluisteren, zijn wij nu ook gekomen. Wat hij hier schrijft. Want jullie zijn toch gekomen. Zijn wij nou vanavond hier ook gekomen. Dat je in al je nood, in al je verlorenheid, in al je armoede, niets anders meer kon doen dan als een berooide zondaar te vluchten tot hem. Want jullie zijn toch gekomen. En dat niet één keer. Zo van, nou, als je dat dan een keer hebt meegemaakt, als je dat een keer hebt gedaan, dan ben je er als het ware. Een soort gearriveerde christen. Nou, die zijn er niet, hè. Gearriveerde christenen. Dat is pas straks, als je thuis mag komen. Wij worden hier nooit gearriveerde christen. Dus dat komen is niet één keer en dan kunnen we dat afvinken. Dan hebben we dat ook gedaan. Nee, nee. Dat komen is een steeds weer komen. Zoals u ook misschien al zo vaak hier ben gekomen. Maar dan zeg je toch niet, ja, ik ben een keer gekomen en dan was het voor mij genoeg. Nee, juist niet, hè. Degene die gekomen zijn, als het goed is, het in mijn verlangen om weer te komen. Om weer te komen. Steeds weer tot dat bloed der verzoening te komen. Waarom dan? Omdat er toch elke dag weer schuld is. En elke dag weer zonde. En elke keer weer nood. Ik heb steeds weer verzoening nodig. Wat is nou een ware christen? Nou, juist in de week van voorbereiding, ja, komt er toch wel wat nadrukkelijker naar je toe dan anders. Hè? Wat is nou een echte christen? Nou, in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29... Dan gaat het over het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. En dan staat er zo achter in de buitenzin, de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. Van waaraan kun je nou hen herkennen die bij die ware kerk horen? En één zo'n zinnetje, dat vind ik zo mooi. Waaraan kun je die nou herkennen, een echte christen? Dan staat er zo in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. Die nemen gestadig de toevlucht. Dat oud-Hollands, hè, gestadig, maar dat betekent steeds maar weer, steeds maar weer. Ze nemen gestadig de toevlucht. En er worden vier dingen genoemd. Ze nemen gestadig de toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Wat is nou een echte christen? Dat is iemand die steeds weer komt. Gestadig de toevlucht neemt. Omdat hij niet anders kan en niet anders wil. Het is niet het belangrijkste wat ik allemaal zo vertellen kan. Wij kunnen soms heel goed praten, maar ja, dat kan lippentaal zijn. Onze woorden zeggen niet zo heel veel. Het gaat er veel meer om, wat zegt mijn leven? Wat zegt mijn hart? Is er nou steeds dat uitgaan, dat komen tot hem? Dat is een christenleven. Steeds weer komen. Juist omdat ik zo arm ben. En juist omdat ik bij mezelf, juist misschien wel in de week van voorbereiding, meer dan anders, zoveel tekort tegenkom. En verkeerdheid. Misschien zelfs wel onoprechtheid. Ja, het kan zomaar op je afkomen, hè. Ook als dominee. Dan denk ik, ja, nou, dan ga ik wel zondag. Maar o Heere, er is nog zo vaak zoveel onoprechtheid ook in mijn hart. Het heilig avondmaal is niet bedoeld voor rijke mensen, maar voor arme mensen. De Heere verwacht niet dat wij zondag hier met volle handen heen komen, maar juist dat wij met lege handen komen. Moede kom ik, arm en naakt. Dat betekent in mijn schande. Naaktheid is schande. Hè? Heer, ik moet me schamen. Als ik terugkijk op de laatste 3 maanden, na de vorige avondmaalsbediening. Ja, wie ben ik nou voor u geweest? Dan is het ook een week van verootmoediging. Maar ook een week van komen. Daarom juist. Vanwege al dat tekort en vanwege al die schuld en nalatigheid, moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt en die de arme kleedt en voedt. Hij voedt mijn hongerige ziel en hij bedekt mijn schande en mijn schuld. En die de zondaar leven doet. In de Engelse berijming staat zo kernachtig, hetzelfde couplet. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Als het ware, niks breng ik in mijn handen, maar ik klem me simpel weg. Klinkt bijna een beetje onerbiedig, eenvoudig weg. Simply to thy cross I cling. Heer, ik klem me eenvoudig vast aan uw kruis, want ik kan niks anders en ik heb niks anders, maar u bent het alleen. Bijvoorbeeld in de Bijbel, om het wat concreter te maken, als het gaat over dat komen. Een voorbeeld uit de Bijbel. Nou, die bekende geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw. Wat had ze? Nou, heel kort, u weet het, ze had een ongeneeslijke kwaal. En daardoor was ze ook onrein. Wat voor goeds kon die vrouw van zichzelf vertellen? Helemaal niks. Alleen maar verkeerd. Wat kon ze bij zichzelf vinden wat haar hoop gaf? Heel weinig. Maar één ding, wat deed ze? Voor zichzelf niks, maar ze had grote en goede gedachten van de Heer Jezus. Dat hij haar kon genezen. Die bloedvloeiende vrouw. Maar tegelijkertijd voelde ze, ja, maar dat is niet voor jou. jij mag niet komen. Ze zat zo in de klem. Hè? Aan de ene kant ze voelde, ja, ik moet bij hem wezen. Maar tegelijkertijd, ja, maar ik ben onrein. Hoe zou ik gaan? Hoe zou ik het durven? Misschien wel herkenbaar. Heilige avondmaal. Dat je net als die vrouw zo in de klem zit. Aan de ene kant, ja, ik weet, bij hem moet ik zijn. Maar wie ben ik nou? Hoe zou ik het durven? En wat zullen de mensen wel niet van me denken? Ook zoiets lastigs, hè? Oh, oh, oh. Dat gooit de duivel ook nog erbij. Ja, en de mensen. Nou, nou. En zo werd die vrouw ook geplaagd, hè? Door aanvechting en twijfel. Maar wat deed ze? Uiteindelijk kon ze het toch niet laten. Ze deed wat hier staat in Hebreeën 12, vers 24. Ze kwam. Ze kwam. Tot het bloed der besprenging. En ze kwam, nou laat ik het zomaar zeggen, als een schuw vogeltje. Van achteren, hè? Zo staat het in die geschiedenis. U kent die geschiedenis wel. Ze kwam van achteren. En ze raakte maar heel schuw de zoom van zijn mantel aan. Haar hart klopte als het ware in de keel. Maar ze kon niet wegblijven. Het enige wat ze vertellen kon, dat was, ik heb hem nodig. En ze kwam, zo schuchter en zo kreupel als ze deed. Zelfs op dat komen van die vrouw, om daar nog even op door te gaan, op dat komen, zelfs op dat komen is nog genoeg aan te merken. Want als ze een helder geloofzicht had gehad op de Heer Jezus en op zijn hart, ja, dan was ze niet van achteren gekomen. Want dan had ze in vrijmoedigheid hem zo tegemoet gegaan. Maar omdat het haar nog aan al die vrijmoedigheid ontbrak, ze durfde eigenlijk niet zo hem in de ogen te zien. Dus ze dacht, van achteren dan maar. Dus haar vrijmoedigheid, dat was maar erg weinig. Haar geloofsoog was nog erg schemerig. Ze twijfelde bijna, zou je denken, nog een beetje aan zijn gewilligheid. Laat maar van achteren komen, als hij me ziet, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat hij dan misschien zeggen? En niet alleen dat ze van achteren kwam, maar ook ze raakte de zoom van zijn kleed aan. Daar zit ook iets van die zwakheid in, alsof dat soort bijna een magisch kledingstuk was of zoiets. De zoom van zijn kleed, alsof daar dan die geneeskracht in zat. He, dus haar komen, dat wil ik maar even duidelijk maken, op dat komen was er genoeg aan te merken. Het ontbrak haar aan vrijmoedigheid en het was nog lang allemaal niet helder en duidelijk. En het vertrouwen was ook nog maar erg zwak. Maar toch, zij kwam, zoals die staat in Hebreeën 12, zij kwam toch tot het bloed der besprenging. En wat zei de Heer Jezus toen? Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Uw geloof, zegt de Heer Jezus. Terwijl er op dat geloof genoeg was aan te merken. Toch nog erg schemerig. En heel verward. En nog maar heel gebrekkig en zwak. Aan kennis nog een tekort aan alle kanten. En toch noemt hij het geloof, hè? Zo is Christus. Het zwakste. Het zwakste geloof ontvangt alles. Ik was pas geleden nog van die grote Chinese zendeling Hudson Taylor, die daar in China zoveel goed werk heeft gedaan. Hij schreef, het gaat er niet om of wij een groot geloof hebben, maar of wij geloven in een grote God. Ik geef u dat graag mee in deze week van voorbereiding. Zoals een onbewuste, had ik nou maar een groot en sterk geloof, ja, ik wou dat ik het ook had. Maar hij zegt, dat is niet zo heel belangrijk. Het gaat er niet om of wij een groot geloof hebben, maar of wij geloven in een grote God. Deze vrouw, haar geloof was niet zo heel erg groot, maar ze geloofde in een grote God. Ze kwam tot het bloed der besprenging. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, als je daar nou in herkent, hè, deze week. In de bloedvloeiende vrouw. Met alles ook wat er op haar en op haar geloof aan te merken was. Maar toch zei het, ja, meneer Jezus, u bent mij alles. Ik kan nergens anders vinden, mijn hoop is op u alleen. Dan zegt hij, kom. Kom tot het bloed der besprenging. Al ben je nog zo belast. En nog zo beladen. Maar kom. Mag dat dan? Ja. Vanwege die hoge priester waar hij steeds in de brief over heeft. En vanwege dat bloed. Daarom kan het en daarom mag het. Want die hoge priester, daar eindig ik mee. Die hoge priester. Hij noemt in deze brief hem die barmhartige, medelijdende hoge priester. Als hij nou zo'n hoge priester is, hè. Niet een hoge priester die erop uit is om met ons af te rekenen. En om ons weg te stoten. Nee, nee, hij noemt hem juist een barmhartige, medelijdende hoge priester. Met onwetende en met dwalende. Oh, zegt hij, als hij dan zo'n hoge priester is. Met zo'n hart. Laat ons dan. Aanstaande zondag. Met vrijmoedigheid. Vanwege die priester. Vanwege dat offer. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En ook tot die tafel der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En genade te vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. De Heere zegene zijn woord. Ik wil graag met u zingen. Op Psalm 107. Psalm 107, vers 1. Loof, loof de Heere gestadig, die opper majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107, het eerste vers. Even, maar broeder en butter, zou u misschien met gebed willen eindigen of zal ik het doen? Maar ik zou het ook mooi vinden als u het doet, zegt u maar. Dank. dankbaar dat dit kan.
Zullen we samen dan de Heere de dank brengen en de eer? Laten we danken en bidden. Heere, we zo komen we aan het einde van dit bezinningsuur. Samen voor uw heilig aangezicht. Dat aangezicht dat in gunst om Christus wil tot ons gewend is. Omdat er in de hemel en op de aarde onder al de schepselen niemand is die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En dat mochten we deze avond opnieuw beluisteren. Dat bloed dat u niet alleen maar hebt aangewezen, maar dat u dat ook nog wil besprenkelen op al diegenen die rond dat altaar zijn samengekomen. Bloed dat gevloeid is. Bloed dat u gestort heeft, lieve Heiland, tot een volkomen verzoening van al de zonden. Bloed dat onze dood daarin het leven brengt. En wat een wonder is dat, dat u zo naar ons wil omzien. Niet alleen om ons het leven te geven en ons het leven te laten als mensen op deze aarde, maar dat u het leven tot in eeuwigheid wil schenken. Heren, we bidden voor elkaar. En we willen elkaar aan u opdragen hier, in uw huis of thuis, meeluisterend, dat we zo door uw geest die mate van vrijmoedigheid mogen ontvangen om uw dood, Heer Jezus, te verkondigen. Om u aan te raken aan de zoom van uw kleed waar de kwastjes van de wet aan waren bevestigd. Een wet die ons beschuldigt, maar die u hebt vervuld. Dat we met vrijmoedigheid onze lege handen zouden mogen uitstrekken naar het brood dat gebroken is en de wijn die vergoten is. Wijzend naar u, Heer Jezus, gestorven aan het kruis, u die het zegt. En wat een diepe woorden zijn dat, als we daar ook bij bepaald zijn geworden. Want u zegt het, zie, ik ben dood geweest. Maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En die in mij gelooft, zal leven. Al was die ook gestorven. De Heere wil zo uw eigen tafel zegenen. Tot uw eer. Tot versterking van zwak en klein en aangevochten geloof. Ja, tot de verheerlijking van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zijn liefde voor ons. Arme zondaren die schuldig staan. Heere, laat zo zondag een dag van vreugde. Een dag van het vernieuwen van het verbond mogen zijn. Dat bij u altijd al overeind stond en nooit gebroken werd. Maar waar wij ook door uw gelegenheid ontvangen om het te vernieuwen met u. Heren, we danken u voor deze momenten hier in uw huis. We danken voor onze broeder die u hier gaf om het woord ons voor te houden en te ontvouwen. Om ons te doen zien in de rijkdom van dat bloed, wat daar allemaal in te vinden is. Wil het zegenen voor een ieder van ons. Wil hem, zijn vrouw en op de plaats waar u hem gesteld heeft ook zegenen en tot een zegen stellen. Breng ons veilig weer thuis, daar waar we willen komen. Wees met hen die hier mee hebben geluisterd en al thuis zijn. Neem ons alle genadig onder uw hoede. We bidden het. In de vergeving van onze zonden. om dat bloed van Christus alleen. In de dankzegging voor wat u hebt geschonken, nu vanavond, maar steeds weer. U overlaat ons, dag aan dag, met uw gunst bewijzen. En als we dat bedenken, Heer, wat zullen we dan? Die God voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk van het heil zijn naam vermelden. Hoor ons om Christus wil. Amen. We doen altijd ter afsluiting nog een keer zingen. Laten we dat dan doen uit 116, dat vers. Het zevende vers uit Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Sluiten we af met de zegen bede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen. Ieder van harte God zegen en wel thuis.